Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat van de kerkenraadsleden aftredend zijn de ouderling Valerius en diaken van Dieren. En ter voorziening in de vacature heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallers gesteld voor ouderling L. Albrechts en W. Valerius en voor diaken T. van Dieren en J. Verwij. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 51. Psalm 51. En nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het woord des Heren komt tot ons vanmorgen uit de eerste brief van de apostel Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk. 1 Johannes 5. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 86. 1 Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. En dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor die zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven dat we de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Amen. Gemeente, wij zijn met elkaar bezig om het woord des Heren te overdenken naar aanleiding van zondag 3, vraag en antwoord 8 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 3, vraag en antwoord 8, waar de catechismus erop wijst dat wij al zo verdorven zijn, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, tenzij dan dat wij door de geest Gods wederom geboren worden. We hebben met elkaar aan de hand van dit getuigenis van onze catechismus, gebaseerd op het woord van God, gelet op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. We hebben met elkaar ook erop gelet dat de wedergeboorte een mysterie is. Vorige week toen we met elkaar het woord van God ernaast legden uit Johannes 3 vers 8... wat uit de geest de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En vanmorgen willen wij opnieuw over die wedergeboorte nagaan denken en wat het woord des Heren daarvan zegt. We willen daartoe een aantal teksten lezen. In de eerste plaats uit Johannes 3 opnieuw, uit Johannes 3, waar wel meerdere malen in gelezen hebben. Het woord van de Heere Jezus in het gesprek met Nicodemus in Johannes 3 vers 6, het tweede gedeelte. Johannes 3 vers 6b. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En dan willen we daarna gaan naar een aantal woorden uit het vijfde hoofdstuk, met name van de eerste Johannesbrief. Ik zal ze u nu niet lezen, maar dat komt dan tijdens de prediking. We zullen eerst samen God zegen bidden. Heren, wij mogen aan de morgen van deze dag nog samen tot u komen. Wij die hier in dit uw bedehuis vergaderd zijn, wij die door u gespaard zijn en die nog verkeren mogen in het land der levenden. Heere, gij hebt ons leven nog willen verlengen en gij hebt ons nog willen dragen en sparen. En gij brengt ons nog onder de verkondiging van uw woord en getuigenis. Vorige week zondag was er in ons midden, 's morgens en 's avonds één die tot de gemeente behoorde, maar die nu niet meer in het land der levenden is. Vorige week zondag kon hij nog tweemaal ter kerk gaan en 's morgens ook getuige zijn van de doop van een van zijn kleinkinderen. En nu ligt hij levenloos ter neer, geveld door de koning der verschrikking die ook tot hem kwam en die zijn leven wegnam. En die hem wegrukte van de zijde van zijn vrouw. En die hem wegnam uit de kring van zijn kinderen en familieleden. De dood is opnieuw gekomen, heren, ook in het midden der gemeente. En we hebben allen gehoord hoe hij geen mens ontziet en hoe hij geen leven spaart. Dan is het die, dan weer een ander. En zo komt de dood tot alle mensen. De zonde is tot alle mensen doorgegaan en door de zonde de dood. En er is er niet één die aan de greep van die koning der verschrikking ontkomt. Heere, doe ons die ernstige boodschap verstaan. De boodschap die in deze week tot ons kwam en die vanuit uw woord geaccentueerd wordt, sterk benadrukt. Als gij het ons in uw woord duidelijk toeroept, bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Heren, wij bidden van u dat gij de weduwe van onze overleden broeder gedenken wilt in uw rijke gunst. Wat heeft zij het nodig, heren, om in deze omstandigheden door u gesteund en gesterkt te worden? En wat hebben ook de kinderen en alle die tot die familiekring behoren het nodig dat gij hen nabij zijt en dat gij hen uw gunst bewijst. Dat hebben ze bijzonder in deze droeve dagen nodig, heren, En we denken ook speciaal aan de dag van morgen als de begrafenis zal plaatsvinden. Heere, wilt gij dan met hen zijn? En wilt gij hen genadig ondersteunen? En vanuit uw woord die troost geven die u alleen geven kunt. Opdat ze het bij u mogen zoeken, Heere. En al hun noden en al hun moeite en al hun verdriet in uw hand geven. En opdat ze zo bij u mogen schuilen. Want dan wilt gij het betonen, o God, dat uw woord de waarheid is. Uw woord dat zegt dat gij een toevlucht zijt in de dag der benauwdheid. Met dat woord zijn we als gemeente het nieuwe jaar begonnen. Op de eerste dag van dat jaar hebben we naar dat woord geluisterd. En heren, nu is het al meerdere malen nodig gebleken dat mensen u tot hun toevlucht leren stellen. Ook in de benauwdheden die komen in verband met sterven en rouw. Oh, en dan zijn er nog zoveel andere benauwdheden en moeite en zorgen in het leven. Hoe nodig is het dan, o God, voor ons om tot u te vluchten en u te leren kennen als een schuilplaats. Als een toevlucht waar ons hart steeds terecht kan. En waar we ook ontferming mogen zoeken en vinden. Geef dat ook aan deze rouwdragende familie. En betoon het, o Heere, dat gij van hun noden afweet en dat gij hun zwakheden kent. Laat ons allen verstaan, Heere, dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur dreigt. Opdat het evangelie dat ons verkondigt wordt, het evangelie van het waarachtige leven, dat het evangelie ons dierbaar mag worden en dat wij in dat evangelie ook uw stem mogen horen. O God, wij bidden u. Laat ons toch ook in dit morgenuur verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Want er is maar één schrede tussen ons en de dood. En hoe nodig is het dat wij in uw huis, onder uw woord, het werk van uw geest mogen ontvangen. Vorige week was het de laatste zondag dat deze broeder naar de kerk kon gaan. Het zou kunnen wezen dat er in ons midden ook iemand is die vandaag voor het laatst ter kerk kon gaan. Voor wie de dood kan komen. Heren, het zou kunnen wezen dat ook in deze week wij moeten scheiden uit dit leven. Laten we dan allen, niemand weet immers wie de volgende zal zijn die door de dood wordt weggenomen. Maar laten we dan allen luisteren zoals we eens zullen begeren geluisterd te hebben. Laten we zo luisteren, Heren, alsof het inderdaad de laatste keer zou zijn dat wij uw woord konden horen. En laat uw dienaar zo ook mogen spreken alsof het de laatste keer zou zijn dat hij het woord zou kunnen bedienen. Geef dat we het beseffen mogen, Heren, in de preekstoel en in de kerkbank, dat we sterfelijke mensen zijn. En laat uw dienstknecht spreken als een sterfelijk mens tot stervenden, opdat er ernst mag zijn, Heren, maar opdat het tegelijk ook beseft mag worden dat in die nood die over ons leven gekomen is door de zonde, ja, opdat het beseft mag worden te midden van de zondenood, dat er maar één uitredder is, één zaligmaker, één borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. Dat we hem dan mogen nodig krijgen, Heren, of meer en meer nodig hebben in ons leven. Laat ons tot hem de toevlucht nemen. Met alle zonde, met alle schuld, met alle ongerechtigheid. En laat ons een plaats mogen vinden aan zijn voeten. Een plaats als een arme bedelaar, waar we voor het eerst en bij vernieuwing smeken om genade. Om genade alleen. Heere, gij zijt bij machten om dat te schenken. Gij zijt de gewillige ook om het te geven. Laat er gebed voor deze dingen zijn in ons hart. En laat er een begeerte mogen zijn om ook in deze dag u te mogen ontmoeten. God van alle genade, u kent onze noden. En u weet onze zonden. Ach, en als u naar onze zonden zou handelen, dan zou er geen verwachting meer kunnen zijn. Want wat zouden wij dan nog kunnen hopen? Als u onze zonden zou gaan bezoeken, Heere. Als u onze zonden voor uw heilig aangezicht zou stellen. En onze rekenschap en verantwoording afeisen. Wat zouden we kunnen zeggen tot onze verantwoording en verdediging? We zouden beschaamd staan. En er zou geen verklaring voor de zonde gegeven kunnen worden. Want zonde is onredelijkheid. Zonde is dwaasheid. Zonde is onnodig. O God, en wij daarom bidden van u. Ga niet met ons in het gericht. Treed niet met ons in het gericht, Heere, want niemand die leeft zou kunnen bestaan. Maar gedenk ons nog in uw gunst en wil genadig verzoening doen over onze zonde. Wil ons gedenken in het bloed van de Heere Jezus. En wil ons om zijnent wil nog horen. En wil ons om zijnent wil nog verhoren. Ja, wil ons uit zijn volheid nog zegenen met onverdiende en toch onmisbare zegeningen. Laat dan zo dit samen zijn het stempel, het karakter mogen dragen, Heere, dat gij er zelf uw zegen aan verbindt en dat gij zelf in ons midden wilt komen en dat gij uzelf wilt verheerlijken tot roem van uw naam en tot verheerlijking van uw deugden. Denk ook aan hen die hier niet konden komen. We dragen onze zieken aan u op. Het zij dat ze thuis zijn, het zij in het ziekenhuis. Heren, onze zuster van der Kooi is nog altijd in het ziekenhuis in Rotterdam. Wees met haar zoals u haar tot nog toe hebt willen helpen. En zoals u tot nog toe aan haar hebt willen denken. Geef haar ook verder wat ze nodig heeft. En laat uw zegen op haar rusten. Geef dat dit alles ook nog geestelijke winst met zich mag brengen. We dragen ook aan u op onze broeder van Wezel van de Oostdijk. Heere, u weet zijn lichamelijke en zijn geestelijke omstandigheden. U weet zijn ziekte. U kent de moeite die er zijn, ook wat zijn gezondheid betreft. Hij ondervindt het, Heere, dat er geen vooruitgang is. En als er geen vooruitgang is, is er dan eigenlijk niet achteruitgang. U weet, Heere, al zijn noden. U weet ook van zijn, de gesteldheid van zijn ziel af. Wij vragen u, wilt gij u over hem ontfermen? Denk aan hem, naar alle noden die hij heeft. En wilt gij het zo nog leiden, Heere, dat door alles heen en door alle omstandigheden heen hij mag leren vertrouwen op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, opdat hij daar zijn toevlucht toe mag nemen en opdat hij daar zijn rust in mag vinden voor tijd en eeuwigheid. Heere, wees met alle die het moeilijk hebben, alle die een weg van beproeving gaan. Betoon u een God van ontferming te zijn. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht en verheerlijk uw genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde en zevende vers. In dat woord van de Heere Jezus dat hij sprak tot Nicodemus over de wind, met welke wind hij het werk van de Heilige Geest vergelijkt, komt ook tot uitdrukking dat de wedergeboorte iets is wat waarneembaar wordt. We hebben daar vorige week wat van gezegd, maar toch niet zoveel. Het zit duidelijk in die tekst, niet waar? De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. De wind is waarneembaar. Je kunt het merken wanneer de wind waait. Je kunt het horen. Je kunt het als je buiten bent ook gevoelen. De wind waait en als dat zo is, dan kun je dat waarnemen. Zo is het nu ook met de Heilige Geest, zegt de Heere Jezus. Al zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Als de Heilige Geest aan dat werk gedaan heeft, de mens van dood levend gemaakt. Als hij een nieuw hart geschonken heeft. Als hij het stenen hart heeft weggenomen en een vleesse hart heeft gegeven. Als hij het hart heeft besneden, dan zal dat ook merkbaar worden. Dan zal dat openbaar komen. Het werk van Gods geest in de wedergeboorte is ook waarneembaar. En dat is het aspect wat we vanmorgen met elkaar bijzonder willen gaan overdenken. Daar spreekt Gods woord meerdere malen over. Daar heeft de Heere Jezus ook over gesproken in dat gesprek in de nacht met Nicodemus. En het is heel belangrijk dat wij ook naar deze gegevens van het woord van God luisteren, want dat zal ons tegelijk ook een gelegenheid schenken om de vraag te beantwoorden, die persoonlijke vraag, waar het ook als we over de wedergeboorte spreken weer om gaat, namelijk de vraag: heb ik daar voor mijzelf persoonlijk deel aan? We hebben gezien dat wedergeboorte noodzakelijk is, want zonder wedergeboorte kan niemand het Koninkrijk Gods zien. En zonder wedergeboorte kan hij het niet ingaan. De Heere Jezus sprak tot Nicodemus: gijlieden moet wederom geboren worden. Zonder dat werk van Gods geest staan we buiten Gods genade en Gods gemeenschap. Maar als dan de wedergeboorte zo noodzakelijk is, dan is de vraag ook noodzakelijk. Dan moet ik noodzakelijk met die vraag bezig zijn: ben ik wedergeboren? Heb ik goede grond om te geloven dat ik bij dat volk van de Heere behoor? En hoe kun je ooit een antwoord vinden op die vraag? Dat antwoord kan alleen maar komen als wij de schriften onderzoeken. En als de Heere zijn woord verklaart aan onze ziel. Hoe kun je ooit weten of je een kind des Heere bent door de genade Gods in de wedergeboorte? Dat kun je weten als je bij het licht van Gods geest in je eigen leven mag zien hoe de Heere dat werk heeft gedaan. En daarom, we willen vanmorgen erop letten wat in de eerste plaats de Heere Jezus daarover gezegd heeft. En in de tweede plaats de apostel Johannes. Eerst dus het woord van de Heere Jezus zelf. In het zesde vers van Johannes 3. Wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dus wat is het kenmerk van allen die wederom geboren zijn? Want dat is het toch, uit de geest geboren zijn, dat is toch hetzelfde als wederom geboren zijn? Wat is het kenmerk van allen die uit de geest geboren zijn? Zij zijn geest. Wat betekent dat? U ziet wel, het tweede gedeelte van Johannes 3 vers 6 staat als het ware tegenover het eerste gedeelte van het zesde vers. Daar begint de Heere Jezus met te zeggen: wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En daartegenover, wat uit de geest geboren is, dat is geest. Vlees, dat is in de taal van de schrift alles wat tot de onvernieuwde menselijke natuur behoort. De natuur des mensen zoals hij staat onder de beheersing van de zonde. de natuurlijke mens. Die mens is vlees. Die staat onder de heerschappij van het kwaad. Die is verdorven, die is boos, die is van God afgeweken en nu van God gescheiden en aan de Satan en aan de macht van het verderf gebonden. En dat vlees produceert vlees. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Dus datgene wat vlees is, kan alleen maar vlees voortbrengen. Datgene wat zondig is, kan alleen maar zondige schepselen voortbrengen. En zo is de menselijke natuur, zo is uw natuur, mijn natuur, van nature beheerst door de zonde. En de Heere typeert het door te zeggen, het is vlees. En het zal altijd vlees blijven ook. Want wij kunnen dat niet veranderen, wij kunnen het niet verbeteren. Je kunt proberen het op te knappen, je kunt proberen er wat aan te verbeteren. Maar het resultaat is hetzelfde, want de natuur ervan verander je niet. Net zo min als je de natuur van een dier verandert door dat dier kleren aan te trekken of hoe dan ook. Dat beest verandert niet. En de mens, de zondaar, die buiten God staat, die verandert niet. Al maak je hem een kerkmens en al maak je hem een bijbellezer en al maak je hem een bidder. Al doe je al die dingen waardoor zijn levensgedrag anders gaat worden. Zijn hart is nog hetzelfde. Dat wordt alleen anders door het ingrijpen Gods, het werk van Gods geest in de wedergeboorte. En dan staat dat hier tegenover, want dat is wat de Heere dan noemt, wat uit de geest geboren is. En dat is geest. Wat is dan geest? Precies het tegenovergestelde van wat vlees is. Vlees, de onvernieuwde, de onveranderde menselijke natuur. Geest, de vernieuwde, de veranderde menselijke natuur. Vlees, de menselijke natuur onder de macht en de heerschappij van de zonde. Geest. De menselijke natuur zoals in u gekomen is, niet langer onder de heerschappij van de zonde, maar onder de heerschappij van de genade. Onder de leiding en de besturing van de Heilige Geest. Het is niet alleen hier dat de schrift over deze dingen spreekt. Ik verwijs u naar een ander gedeelte in de schrift, in de Galatenbrief, het 5e hoofdstuk. Waar de apostel eerst spreekt over de vruchten van het vlees, de werken van het vlees, dezelfde tegenstelling. En dan noemt hij de werken van het vlees op, overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving. Ziet u, een hele lijst van zonden en ongerechtigheden. En daartegenover spreekt hij over de geest en zegt hij in Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest is, en dan noemt hij geheel andere werken. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En dan iets dergelijks vinden we ook in Romeinen 8, in dat hoofdstuk waar de apostel zo duidelijk spreekt over het werk van Gods geest. En dan zegt hij in het 5e vers, die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Die onder de heerschappij van de zonde staan, die zoeken ook de zonde en die doen ook de zonde en die bedenken ook de zonde. En die vinden hun element in het verkeerde, maar... En dan de tegenstelling weer, die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes ze is. Die zoeken hun vermaak in de dingen van Gods koninkrijk, in de dingen van Gods dienst, in de dingen van waarin de Heere verheerlijkt wordt. Die zoeken hun vermaak in de wet Gods, die zoeken hun vermaak in de gerechtigheid. Wat houdt dat in? Wat houdt dat in om geest te zijn? Ik keer terug naar Johannes 3, naar het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus. Hij heeft gezegd, als we niet wedergeboren zijn, kunnen we het koninkrijk niet zien. Dat houdt in, iemand die wel wedergeboren is, die kan het koninkrijk wel zien. Hij heeft gezegd, iemand die niet wedergeboren is, die kan het koninkrijk niet binnengaan. Dat houdt in, iemand die wel wedergeboren is, gaat dat koninkrijk wel binnen.
Wat is dus geest? Dat is iemand die het koninkrijk ziet. Dat is iemand die ook iemand die het koninkrijk binnen gaat. Wat is dan het koninkrijk zien? En laat ik er twee dingen van zeggen. Het eerste, en ik dacht ook dat het daarmee begint, is dat we gaan ontdekken wat we voor die tijd, toen we vlees waren, niet ontdekten. En misschien wel wisten en verstandelijk toestemmen, maar wat toen toch niet de minste indruk op ons maakte en geen enkel gewicht in de schaal legde. En waar we niet over ongerust waren en niet benauwd van werden, maar wat als God door zijn geest de mens van vlees geest maakt, wel gewicht gaat krijgen en wel zwaar gaat wegen, wat is dat? Dat is dat wij gaan ontdekken dat we van nature buiten dat koninkrijk staan. We gaan ontdekken wat het is om aan de macht van de zonde en van het verderf onderworpen te zijn. We gaan ontdekken wat het betekent dat wij in het rijk van de vorst der duisternis verkeren. En dat wij kinderen des toorns zijn en dat wij kinderen der duisternis zijn. Van God gescheiden, slaven van de zonde en van onze eigen hartstochten. Daar gaat de Heere, daar gaat Gods geest onze ogen voor openen. En daar gaat hij het ons moeilijk mee maken. Daar gaat hij ons benauwd onder doen worden. Daar gaat hij ons zo mee in de engte drijven dat we het daar niet langer onderuit kunnen houden. En dat we daar niet langer in kunnen blijven. Dat koninkrijk dat hij in zijn woord voorstelt waar wij buiten staan. Dat gaat hij betekenis voor ons geven. Dat gaat hij waarde voor ons doen krijgen. En met name, en dat wil ik er dan bij zeggen, met name de koning van dat koninkrijk. Gaat hij in zijn noodzakelijkheid voorstellen. Hoe komen wij uit die nood en ellende? Hoe komen wij uit die macht van de zonde en van het verderf? Wie zal ons daaruit verlossen? En dan gaat de Heilige Geest oog geven. Voor de mogelijkheden die er in God zijn, die er in Christus zijn, om zo'n ellendige zondeslaaf te bevrijden. En dan gaat de Heilige Geest zo'n zondaar oog geven voor datgene wat er in de Heere Jezus Christus aan heil en aan zaligheid ligt opgetast. Die koning van dat rijk, hij wordt noodzakelijk, hij wordt ook dierbaar. Zie, voor die tijd, in onze vleeselijke staat, kun je nog wel bepaalde dingen weten over de koning. In die toestand kun je ook nog wel bepaalde dingen zeggen over de Heere Jezus. Dat deed Nicodemus ook. En dat was toch een mens die nog vlees was. Nicodemus zegt ook wel bepaalde dingen over de Heere Jezus. Prijzenswaardige dingen, dingen die waar zijn. Hij spreekt ook zijn respect nog uit voor de Heere Jezus. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Dat heeft Nicodemus ook nog erkend en beleden. En dat meende hij, dat meende hij. Hij zei het niet om de Heere Jezus te vleien, maar hij meende het. Zo ver ging zijn kennis en zijn inzicht van Christus. Hij wist, hij komt van God. Want niemand kan zulke tekenen doen als God met hem niet is. Dus hij had heus wel wat van de Heere gezien en gekend en verstaan. Maar het wezenlijke van deze koning kende hij niet. En daarom er is een geweldig verschil tussen wat de natuurlijke, vleeselijke Nicodemus over de koning van het rijk beleidt. En wat een van de onderdanen van die koning zegt, ik denk aan Petrus. Van wie we lezen als de Heere Jezus zijn discipelen vraagt, wie zegt gij dat ik ben? Dat Petrus dan zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het getuigenis van een geestelijk, van een wedergeboren mens. En hoe weet Petrus dat? Nicodemus weet het uit zijn eigen waarneming. Nicodemus spreekt een ander na. Nicodemus weet het van beneden. Maar Petrus weet het, de Heere Jezus zegt het, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Ziet u, en daardoor heeft Petrus een totaal andere kennis, een zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus gekregen. Hij heeft het koninkrijk gezien. Hij heeft de koning van dat koninkrijk gezien, niet maar als iemand die van God gezonden is en die daardoor wonderen en tekenen kon verrichten, maar hij heeft de koning van dat rijk gezien als de Christus, als de ware zaligmaker en Messias. Hij heeft hem gezien als de enige die redden kan uit nood en ellende. En dat heeft Petrus gezien door het werk van Gods geest in zijn binnenste. En zo komt er een verschil. De natuurlijke mens kan wel bepaalde dingen zien, maar ik kan het wezenlijke niet onderscheiden. En het tweede wat de Heere Jezus zegt, iemand die niet wederom geboren is, die kan het koninkrijk ook niet binnengaan. Niet binnengaan? Nee, als je het niet ziet, kun je het ook niet binnengaan. Maar iemand die het door genade heeft leren zien, en iemand die de poort van dat koninkrijk heeft leren zien, die mag ook ingaan in dat koninkrijk. Wat is dat? Er wordt op vele manieren over gesproken in de schrift. Ik geef u maar weer één aspect. Een woord van de Heere Jezus zelf uit Johannes 6. Als hij spreekt tot de Joden over het komen tot hem. En is dat niet wezenlijk? Is dat niet waar het ten diepste op aankomt in een mensenleven? Waar ligt de zaligheid van een zondaar in? Waar ligt de zaligheid van een zondaar in? Als hij tot Christus mag komen en in Christus zijn zaligmaker mag leren kennen. Daar gaat het toch om. Dat moet toch altijd het doel van het leven van Gods kinderen zijn, daar te komen. Ze moeten toch met Paulus van harte kunnen belijden en instemmen dat ik hem kenne en de kracht zijn erop staan, dat ik in hem gevonden mag worden. Wel, dat is wat de Heere Jezus noemt hier in zijn gesprek met de Joden in Johannes 6. Het komen tot hem. Komen tot hem. Maar niemand kan tot mij komen, zegt hij. Want ze zijn vlees. En datgene wat vlees is, is, en ik haal de woorden van de catechismus weer aan, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat gaat niet naar Christus toe. Dat gelooft niet in Christus. Dat ziet niet op Christus. Dat vertrouwt zich niet toe aan Christus. Want in één woord, dat heeft helemaal geen oog voor die Christus. Dat heeft hem niet nodig. Dat ziet zijn betekenis niet. Dat ziet zijn waarde niet. Niets. Maar diegene die geopende ogen ontvangen heeft, wiens hart besneden is, die het in zijn zonde niet meer uit kan houden, die begeerte gekregen heeft naar verlossing en naar genade, die gaat zien vanuit het woord dat God maar één zaligmaker gegeven heeft en dat hij nu bij die zaligmaker moet zijn voor de redding van zijn ziel. En die gaat vluchten tot hem. Die gaat komen tot Christus. Hoe? Hij wordt, zegt de Heere Jezus, tot die Christus getrokken. Getrokken. Onweerstaanbaar getrokken. De Heere zelf trekt hem. En daar zit geweld in. Daar zit krachtsuitoefening in. De Heere zelf trekt hem uit de macht van de zonde. En uit de macht van soms zijn wettische godsdienst. Uit de macht van zijn eigen gerechtigheid. En zijn zelfgenoegzaamheid. Hij trekt hem tot de Heere Jezus Christus. Opdat hij in hem al zijn heil en al zijn zaligheid zou leren zoeken en vinden. En gemeente, deze dingen worden werkelijkheid in het leven van wedergeborenen. Dat zit er allemaal in als de Heere Jezus zegt, wat uit geest, uit de geest geboren is, dat is geest. Dat maakt de Heilige Geest geestelijke mensen. Ik noem maar weer dat voorbeeld van Lazarus, daar ziet u het. Gefrustreerd. Lazarus die door de Heere Jezus wordt opgewekt uit de doden. Toen hij in het graf lag. Hij was een dood lichaam. Ziel en lichaam waren gescheiden. En dat lichaam, zoals Martha zegt, was al tot ontbinding, tot ontbinding overgegaan. Hij riekt al, zegt ze. Maar niettemin de Heere geeft bevel dat de steen weggewenteld wordt. En als de steen weggewenteld is en het graf open is, dan roept hij. En het staat er, hij roept met grote stem, Lazarus, kom uit. En dat is niet het woord van een mens. Dat is het woord, zoals Johannes 5 zegt, dat is de stem van de Zoon van God. Dat is een woord dat komt geladen met de kracht van de Heilige Geest. En als die stem komt tot Lazarus, tot de dove oren van Lazarus, tot de dode gestorven Lazarus, dan is die stem met zoveel macht en met zoveel majesteit, dat zelfs de dode, dove Lazarus, dat woord hoort. En terstond gehoorzaamt. En wat gebeurt er? Hij komt overeind. Hij staat op. Hij komt uit die grafspelonk tevoorschijn. Door de opening wandelt hij naar buiten en staat hij in het licht, in het zonlicht. Dat heeft de stem van de levensvorst teweeg gebracht. Of anders gezegd, dat heeft het werk van de Heilige Geest tot stand gebracht. Maar ziet u nu het grote verschil tussen Lazarus voor en na zijn opstanding? Voor die tijd lag hij levenloos. Na die tijd staat hij, wandelt hij. Wandelt hij uit het graf. Laat hij het graf achter, laat hij de dood achter en komt hij in het leven en komt hij op het bevel van Christus tot Christus. En zo met de wedergeboren mens, was vlees, door het machtswoord en het werk des geestes wordt hij geest. Maar het is totaal anders wat hij doet. Het is totaal anders hoe hij zich openbaart. Niet meer levenloos. Niet meer in de ontbinding van de zonde. Maar levend. Staande op zijn voeten. Wandelend op beide benen. Komende uit de donker naar het licht. Uit de dood in het leven. Uit de macht van het verderf. Tot de Heere Jezus Christus. Zo ook met de wedergeborene. Hij wordt geest. Hij wordt levend. Hij wordt nieuw. God leert hem wandelen. En de twee, als ik het zo zeggen mag, de twee benen waarop de wedergeborene leert wandelen en waarop hij ingaat in het koninkrijk, zijn de benen van bekering en geloof. Zo treedt hij binnen in het koninkrijk, de wedergeborene, door bekering en geloof. Door beide gaat hij in het koninkrijk der hemelen. Zo spreekt de Heere Jezus erover. Ik kom nu aan de eerste brief van Johannes en dan met name het vijfde hoofdstuk. En ik wil u van daaruit een aantal andere aspecten laten zien over wat dat is om geest te zijn. Geest. De apostel Johannes is door de Heere gebruikt om heel veel over de wedergeborenen te schrijven. Niet zozeer over de wedergeboorte, maar wel over de wedergeborenen. En de Heere heeft deze apostel gebruikt om, als het ware, een beschrijving, een karakterisering te geven van die wedergeborenen. Wie zijn dat dan? Wat zijn dat dan voor mensen? Hoe kun je ze kennen? Hoe kun je ze herkennen? Wat zijn hun kenmerken, hun eigenschappen? Het eerste vers van hoofdstuk 5 geeft ons al direct een bepaalde eigenschap van de wedergeborenen. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Degene die uit God geboren zijn, degene die wedergeboren zijn, hoe kun je die kennen? Die geloven dat Jezus is de Christus. En niet met een historisch geloof, niet met een vaag historisch geloof dat bepaalde waarheden toestemt, want dan geloof ik dat de meeste christenen, althans voor zover ze rechtzinnig zijn, nog wel geloven dat Jezus is de Christus. Maar geloven heeft hier en in andere plaatsen in de schrift zeker niet de betekenis van historisch geloof. Het is het ware, het zaligmakende geloof. Het geloven met het hart. Dat resulteert in het belijden met de mond. Het geloven zoals zondag 7 van de catechismus erover spreekt. Een stellig weten, maar ook een vast vertrouwen. En dat geloof hier beschreven richt zich op de Heere Jezus Christus. Dat Jezus is de Christus, dat Hij is de profeet, de priester, de koning. Het geloof dat hier bedoeld is, dat heeft leren aanvaarden het onderwijs van de profeet, het bloed van de priester en de scepter van de koning. Dat heeft beseft gekregen dat het onderwijs van de profeet nodig heeft, omdat het in zichzelf zo dwaas, zo verdwaasd is. Dat geloof dat hier bedoeld wordt, heeft ook het bloed van de priester nodig gekregen, omdat het zichzelf heeft leren kennen als zo zondig en zo vuil en vol van ongerechtigheid. En dat geloof dat hier bedoeld wordt, heeft ook de scepter van de koning nodig gekregen, omdat het zichzelf heeft leren kennen als een opstandeling en als een rebel tegen de Heere, die nu genade moet ontvangen om te buigen onder de heerschappij, de genade en liefde heerschappij van deze koning. En zo heeft dit geloof in die Christus alles leren zien wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Van in dat geloof spreekt de bruid in het hooglied. Hij draagt de banier boven 10.000. En hij is alle eer en alle liefde en alle aanbidding waard. Want hij kan alleen mijn dwaasheid wegnemen als profeet. Hij alleen kan mijn schuld wegnemen als priester. Hij alleen kan mij gehoorzaamheid leren als koning. En zo heeft dat volk van wedergeborenen in de Heere Jezus de Christus leren kennen. Ja, daar is hun begeerte op gericht om hem meer en meer als zodanig te leren kennen. Zeker in het begin hebben ze nog maar een glimp van die Christus opgevangen. Zijn ze nog zo onwetend op vele punten, weten ze zo weinig van hem. Maar één ding leeft er in hun ziel. Eén ding is hun begeerte. En als ze bij hun hart zijn en als de geest hen waarlijk geestelijk maakt, dan is dat hun verlangen en hun bidden en hun zuchten, dat de Heere meer en meer van die Christus aan hun ziel wil openbaren, opdat ze zijn ambtelijke bediening zullen mogen kennen, opdat ze het leren en ondervinden dat in hem alles is wat zij nodig hebben. Dan het tweede waar de apostel over spreekt, in vers 4. En hij gebruikt weer de uitdrukking wat uit God geboren is, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Hier weer een karakter van de wedergeborenen. Wat doen die? Wat zijn dat voor mensen? Het zijn mensen die in Jezus de Christus begeren te kennen en leren kennen. Maar het zijn ook mensen die de wereld overwinnen. Hoe bedoelt de apostel dat? In de zin zoals het wel gedaan is in de kerk, dat we erop uittrekken en de wereld christianiseren, dat we de wereld gaan veroveren voor Christus? Ach, dat is een ijdel pogen gebleken, waarbij niet de wereld christelijk werd, maar waarbij wel de kerk werelds werd. Jammer genoeg, maar dat is het resultaat. Ik geloof ook niet dat de Heere dat ooit opgedragen heeft aan de kerk, om de wereld een christelijke wereld te maken. Dat zal hij zelf wel doen op de dag waarop hij de aarde door vuur zal gaan verbranden en waarop hij een nieuwe aarde zal scheppen. Wat de taak en de roeping van de kerk is, om zondaren tot Christus te brengen en tot Christus te leiden. Maar dat wordt hier helemaal niet bedoeld. Wat is het? De wereld overwinnen. Weet u, toen een mens vlees was, en elk mens die vlees is, en laat hij het bij zichzelf nagaan, die is diep afhankelijk van wat de wereld van hem denkt of zegt. Die is o zo gevoelig voor de opinie van de wereld, van zijn medemensen. Hij is een slaaf van de zonde, maar hij is ook een slaaf van de mening van de wereld. En als de wereld hem lelijk aankijkt, dan wordt hij benauwd. En als de wereld zijn goedkeuring over hem uitspreekt, dan voelt hij zich gelukkig. En zo doen ze met de wereld mee. En ze proberen alles zo te doen in hun leven dat de wereld in ieder geval hen niet gaat bespotten en honen, maar dat de wereld hen goedkeurt. De gedachtegang van de vleeselijke mens wordt gevormd naar het model van de wereld. Maar in de wedergeboorte wordt een vleeselijk mens geest. Dan gaat alles veranderen. Ook dit. En dan gaat de mening van de wereld niet meer meetellen. En of de wereld ons dan al prijst, of dat de wereld ons belacht, dat maakt geen verschil meer. De wereld wordt overwonnen. En wie in het geloof, want daar spreekt de apostel in dat verband ook van, wie in het geloof mag staan en op de Heere mag zien, die wordt niet meer bewogen door de goedkeuring of de afkeuring van de wereld, want die heeft een ander motief waardoor zijn daden en zijn woorden bepaald worden, de vreze des Heeren. Daarvoor is het niet meer belangrijk wat de mensen van mij zeggen, maar wat de Heere van mij denkt en wat mij zegt. En ik heb begeerte gekregen om van harte te bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als de wil des Heere dan dwars tegen de opinie van de wereld ingaat, dan begeer ik nog die wil des Heere te doen. Dat is de wereld overwinnen. En dan in vers 18. Hetzelfde hoofdstuk, wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, weer die uitdrukking, niet zondigt. Dus wedergeborenen zijn mensen die niet zondigen. Gemeente, u bent intussen toch wel bezig om deze dingen naast uw eigen leven te leggen. U bent intussen toch wel bezig om uzelf te toetsen. Paulus zegt in 2 Korinthe 13, onderzoekt u zelf of geen het geloof zijt. Vanmorgen met een variant op dat woord van Paulus zeggen we, onderzoekt u zelf of ge wedergeboren zijt. Deze dingen staan beschreven tot onze lering en onderrichting en tot ons zelfonderzoek. Die uit God geboren is, gelooft dat Jezus is de Christus. Die uit God geboren is, overwint de wereld. Die uit God geboren is, zondigt niet. U onderzoekt uzelf toch wel aan de hand van dat woord des Heren. Bent u wedergeboren? Heeft de geest dat werk van zijn genade in uw hart verheerlijkt? Bent u van dood levend, van vlees geest geworden? Is daar dat nieuwe, dat andere beginsel in uw leven gekomen? Kunt u dit ook zeggen met het oog op uzelf? Ja, inderdaad, die uit de God geboren is, die door de geest wedergeboren is, die zondigt niet. Want dat is toch zo. Mensen die wedergeboren zijn, die zondigen niet. Wel, zegt u, dat begrijp ik niet. De schrift die spreekt ervan dat Gods kinderen zondaren blijven tot hun dood. Paulus klaagt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? We geloven en beleden toch dat pas met het sterven de zonde afsterft. Hoe kan Johannes dan zeggen hier, en ook in hoofdstuk 3 vers 9, die uit God geboren is, zondigt niet. Leven Gods kinderen dan volmaakt zonderloos? Leven ze dan zonder enige afwijking, zonder enige afdwaling? Kan dat? Nee, het is waar. De schrift laat het ons duidelijk weten dat de mens, Gods kind, zolang hij in dit leven is, zolang hij in het lichaam des doods is, aan allerhande ellende onderworpen is. Aan de macht van de zonde steeds weer onderworpen is. Dat hij struikelt. Jacobus zegt dat eerlijk, wij struikelen allen in velen. Niet soms maar eens, maar in veel dingen. Gods kinderen gaan het tot hun smart ervaren, dat ook na de wedergeboorte, ook nadat Gods genade verheerlijkt werd in hun leven, zij toch zo onvolkomen zijn. Maar, wat bedoelt de apostel dan? Die uit God geboren is, zondig niet. Ik geloof dat de apostel dit bedoelt. Je kunt het op twee manieren verklaren, maar ik kies voor deze verklaring. De apostel bedoelt, die uit God geboren is, die heeft een teer geweten. Die leeft niet in de zonde. Die kan zijn vermaak niet meer vinden in de zonde. Waarom niet? Wel, omdat God hem dierbaar geworden is. En als God zichzelf dierbaar maakt, maakt hij ook zijn wet dierbaar. Maakt hij ook zijn inzettingen dierbaar. En dan gaat zo iemand een teer geweten krijgen. Wordt hij bang van de zonde. Gaat hij de zonde mijden en vlieden. Niet dat hij daar altijd succes in heeft. Niet dat hij dat altijd bereiken kan. Oh nee, ik zei het al. Hij struikelt zo menigmaal. Maar als het goed met hem gesteld is. Als hij waarlijk door Gods geest bearbeid wordt. Als hij weer als een geestelijk mens, als geest mag leven, dan vliet hij de zonde. Dan is hij bevreesd voor de zonde. En hij probeert daar zo ver mogelijk bij vandaan te blijven. Hij heeft een afschuw van de zonde gekregen. Want de zonde heeft hij leren kennen als dodelijk in zijn aard. Bovendien diep krenkend en onterend voor de God die hij heeft leren lief krijgen. En daarom kan een wedergeborene zijn element in de zonde niet meer vinden. En daarom wordt hij ook bang voor alles wat hem tot zonde kan verleiden. Daarom blijft hij liever maar uit de buurt van de dingen die hem tot zonde kunnen brengen. O zeker, het kan ook wezen dat dat gebeurt uit een zekere wettische houding. Uit een zekere fariseïstische houding, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat er nu over als iemand waarlijk geest is. En vanwege die geest, vanwege dat geestelijke, vanwege die geestelijke betrokkenheid op de Heere en die band aan de Heere en die liefde tot de Heere en die liefde tot de inzettingen van de Heere en vanwege de vrees en de benauwdheid voor de zonde en vanwege het besef dat de zonde dodelijk is en dat de zonde gemeenschap met God verbreekt en dat de zonde God onteert, zoekt hij toch maar liever uit de buurt van de zonde en van wat hem tot zonde kan leiden te brengen. En ik geloof in dat verband, en ik zeg dat met grote nadruk, gemeente, dat het daarom ook voor degenen die waarlijk geestelijk zijn, geestelijk begeren te leven, geen zaak is waar zij behoefte aan hebben, namelijk de televisie. Daar hebben ze geen belang bij. Ik zeg niet dat de televisie in alle programma's verkeerd is. Ik zeg niet dat allerlei moderne kunstuitingen en moderne communicatiemiddelen volledig verkeerd zijn in elk opzicht. Maar er zit het element in dat wij erdoor getrokken worden in een sfeer waarin dat geestelijke niet meer beleefd wordt. Niet meer functioneert. En dat wordt voor Gods kinderen toch het eerste en het allerbelangrijkste. Dat gaan ze toch zoeken. Wat uit de geest geboren is, is geest. En dat hoeft zijn voedsel heus niet in de wereld te vinden. Zolang God nog zoveel geestelijk voedsel geeft, waarbij je je op voor kunt bereiden op de eeuwigheid en op de eeuwige gelukzaligheid. Kunt u het anders zien? Ik niet. Volgende wat de apostel zegt over het geestelijk zijn van de wedergeborenen. En dat is precies het tegenovergestelde. En ik kan alleen maar nader onderstrepen wat ik tot nog toe gezegd heb. Dat is in vers 29 van hoofdstuk 2. Degene die uit God geboren is, die doet de rechtvaardigheid. Die doet de rechtvaardigheid. Wat is dat? Gemeente, iemand die de rechtvaardigheid doet, die doet niet de zonde, maar die zoekt te leven naar Gods wil en naar Gods inzettingen. Die zoekt te leven in overeenstemming met de wet des Heeren, om daarmee wat te verdienen, oh nee, om daarmee God te mogen behagen, om daarmee de Heere te mogen liefhebben. Wat andere reden heeft de Heere zijn wet gegeven in het leven van Gods kinderen? Niet, ik heb het nu niet over de wet als Cambron der ellende. Maar de wet in het leven van Gods volk, in het leven van de wedergeborenen. Dat is toch een regel der dankbaarheid? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De Heere heeft het gezegd in zijn woord. En dan als de Heere dat in zijn woord en in zijn wet zegt, genade zoeken van de Heilige Geest. Om dat te doen. Om Gods geboden te doen uit dankbaarheid. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Zo wil de Heere zijn volk hebben. Een volk dat hem lief heeft met heel zijn hart en heel de ziel en al de krachten. Een volk dat de wereld verlaat, de oude natuur dood en in een nieuw godzalig leven wandelt. Zo stond het al in het doopsformulier. De gerechtigheid doen. Dat is de zonde ontvluchten, maar dan de wil des Heren betrachten. De Heren verheerlijken. De Heren liefhebben. Wat doen wedergeborenen? Hoofdstuk 4, vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren. Een kenmerk van de wedergeborenen is dat ze liefde bezitten. Liefde tot God, maar zoals het hier in dit verband staat, liefde tot elkander. Liefde tot de broeders, liefde tot het volk van God. Wat is dat voor een liefde? Dat is hartelijke zorg voor elkaar hebben. Zorg voor elkaars welzijn, natuurlijk en geestelijk welzijn. Hartelijk zoeken van het goede voor elkaar. Van het eeuwig heil van elkaar. En een waarachtige bezorgdheid voor elkaar, als je elkaar ziet afdwalen van het pad der gerechtigheid. En als je elkaar ziet, en als je de ander ziet vervreemden van het leven, God. Liefde tot elkaar is dat we elkaar aansporen. Dat we elkaar tot een hand en een voet zijn. Kom, ga met ons en doe als wij. Dat is de waarachtige liefde. En kunnen we dat zeggen, gemeente? Kunnen we dat zeggen, volk van God, als wij zelf in de wereld weer teruggezakt zijn? Kunnen we dat zeggen als we zelf niet van harte de Heere lief hebben, maar toch de wereld weer vastgrijpen en ons in de wereld weer laten opgaan? Kunnen we dan zeggen uit de liefde tot de ziel van onze medemens, kom ga met ons, doe als wij? Dat kan alleen als wat uit de geest geboren is, geest is. En ook als geest leeft. Als de gemeenschap met de Heere gezocht wordt. Als de gemeenschap met de Heere beleefd wordt. Als wij zoeken hem te kennen, Christus. En de kracht van zijn opstanding niet met onze eigen gerechtigheid overkleed. Maar bekleed met de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Gemeente, er zou meer te noemen zijn, maar het is genoeg, dacht ik, om onszelf te testen. Hoe staat het met deze dingen? Het moet ons opvallen, dat wil ik u nog even zeggen. Het moet ons opvallen dat waar u ook kijkt in Johannes. Of het in Johannes 5 vers 1 of 5 vers 4 of 5 vers 18, 3 vers 9, 3 vers 7 of 2 vers 29 is, al die teksten die spreken over het uit God geboren zijn, daar zegt Johannes dit bij. Al wie uit God geboren is, of een ieder die uit God geboren is. Met andere woorden, er zijn geen uitzonderingen. Er zijn geen wedergeboren mensen die deze kenmerken niet hebben. Al wie, ieder die. En daarom hier staat of valt de beslissing. Wat zijn wij? Zijn wij wedergeboren? Kennen wij deze dingen? Is dat het waar? Is dat door het werk van Gods leven, van Gods geest in ons leven werkelijkheid geworden? Als u nou moet zeggen op grond van wat de Heere zegt. Op grond van wat de Heere Jezus en wat zijn apostel Johannes zegt. En wat er op andere plaatsen in de schrift ook nog staat. Als u op grond van deze dingen moet zeggen, nou nee, dan heb ik geen grond om te zeggen dat ik wedergeboren ben. Ik ben nog vlees. Ik ben nog een natuurlijk mens. Dan moet u niet de conclusie trekken, nou ja, dan ga ik nog maar een poosje zo door zoals het nu is. En dan kan ik dit nog wel doen en dat nog wel volhouden en mijn eigen gang nog wel gaan enzovoort. In de hoop dat het, oh nee, dat is dat is dwaas en verderfelijk. Dat is het dwaaste wat een mens doen kan. Als God ons heden eerlijk voor de aandacht stelt wat het betekent om niet wedergeboren te zijn, namelijk buiten het koninkrijk, buiten de Here te staan, nog in onze zonde te zijn, dan moet u nu zeggen, nou ja, dan ga ik nog maar even door en dan zien we wel. Nee, dan moet u vandaag met alle ernst die God te voet vallen. U bent van hem afhankelijk. U moet het van hem hebben. U moet het van zijn geest hebben. Maar smeek dan om die geest. Roep tot God dat hij in uw leven, in uw hart die geest zou willen zenden. En dat die geest dat noodzakelijke werk van wedergeboorte wil gaan doen. Zodat u niet langer vlees bent. Want gemeente, voor degenen die vlees zijn. En die de bedenken de dingen die des vleeses zijn. Is er geen verwachting. Er is geen toekomst voor degenen die buiten God en Christus staan. Daarom laat er toch geen tijd meer verloren gaan. Gooi toch uw kansen niet weg. En gooi toch de levenstijd die God u geeft niet te grabbel. Maar zoek toch de Here terwijl het nog het heden der genade is. En smeek hem om dat werk, dat noodzakelijke werk van de Heilige Geest. Zou u nog meer tijd verloren laten gaan? Hoeveel jaren zijn er al voorbij gegaan? Zonder dat u ze werkelijk gebruikt hebt om uw ziel geborgen te krijgen. Zijn er al 10 jaren voorbij, jongens en meisjes? 10 jaren van je leven waarin je niet van harte de Here gezocht hebt. Dan wordt het toch tijd dat je er niet meer jaren aan toevoegt. Maar dat je je knieën buigt en dat je God gaat vragen, Heere, ik moet wederom geboren worden. En ik weet helemaal niet precies wat dat allemaal betekent, maar ik weet dat het nodig is, want anders ben ik verloren. Heere, wilt u mij uw Heilige Geest geven en wilt u mijn hart vernieuwen? Zijn er al 20 jaren voorbij van je leven, jongens en meisjes? 20 jaren al? En hoeveel heb je er nog? Wie garandeert je dat je er nog 20 hebt? O, laat toch geen tijd verloren gaan, als je nog natuurlijk onwedergeboren bent, Gods genade nog niet in je hart hebt, val vandaag nog de Here te voet en smeek hem, Here, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Of zijn er al meer jaren voorbij? Nog veel meer dan 20, misschien 30, misschien 60 jaren al voorbij gegaan, en nog geen nieuw hart, nog niet tot God bekeerd. Nog geen vrezen des Heren in uw leven. Nog steeds vlees en geen geest. O, hoe lang moet het nog duren? Hoe lang moet de Heren nog geduld hebben? Hoe lang zal de Heren nog wachten? De Heren heeft lang geduld. Je heeft het al bewezen in uw leven. Lang geduld geoefend. Lang gewacht. Lang uitgezien. Of u nog niet met smeking en geween zou terugkeren. En tot nog toe hebt u uzelf verhard in het kwaad. O, stel God niet langer op de proef. Stel uw zaligheid niet langer uit. Smeek de Heere om dat werk van zijn geest. Zijn door genade die kentekenen in uw leven aanwezig. Als Gods woord over deze dingen spreekt, over dat geloven dat Jezus is de Christus en dat overwinnen van de wereld en dat niet zondigen en dat doen van de gerechtigheid en dat liefhebben, mag u dan door genade zeggen, ja, die dingen, daar heb ik toch kennis aan. Ach, zegt iemand, als ik ja zou zeggen, dan zou dat toch wel vreselijk hoogmoedig lijken. Stel nou eens voor dat ik er hard op antwoord op moest geven. Ja, ik heb de broeders lief. Ja, ik zondig niet meer. Ach, wat zou dat hoogmoedig klinken, nietwaar? En toch, kan het niet leiden. Is het dan niet waar wat de schrift zegt? U aarzelt. Zegt u, ik wilde dat ik er wat meer van zag. Ik mag niet ontkennen dat er iets is. Ik mag niet ontkennen dat de Heere dit en dat gewerkt heeft in mijn leven. Maar om het nou zo te zeggen zoals de apostel Johannes het zegt, om hem dat nou toe te geven en na te spreken en met hem in te stemmen. Hoe staat het ermee? Bent u er vreemdeling van, totaal, geheel en al, of mag door Gods genade er toch wat van gevonden zijn? Het is zo onvolmaakt, ja, dat geloof ik. Ik heb zoveel reden om te klagen over mezelf, dat geloof ik. Ik zou zo graag beter zijn. Ik zou zo graag anders zijn. Ik zou zo graag meer de Heere lief hebben. Meer in Jezus als de Christus geloof. Ik zou zo graag meer gerechtigheid doen. Minder zonde doen. Ik zou zo graag ernstiger zijn. Ik zou zo graag geestelijker zijn. Ik zou zo graag heiliger zijn. Ik zou zo graag meer eer aan de Heere toebrengen. Is het waar? Is dat de taal van uw hart? Is dat het verlangen van uw ziel? Om meer geloof in Christus te beoefenen. Om meer de wereld te overwinnen door het geloof. Om minder te zondigen. Om meer gerechtigheid te beoefenen. Om meer liefde tot de Heere en zijn volk te beoefenen. Als dat de taal van uw hart is. Als dat de begeerte van uw ziel is. En als u intussen niet mag ontkennen dat de Heere deze dingen toch in uw ziel gewerkt hebt, dan geloof ik dat we daar de karaktertrekken van de wedergeborenen hebben. En hoewel er dan veel aan ontbreekt, en hoewel er nog veel aan tekort komt, en hoewel de Heere nog zo weinig eer van zijn volk krijgt, en hoewel ze toch vaak nog weer zo wereld, zo vleeselijk zijn in hun begeren, toch door de genade Gods zijn ze wat ze zijn. En wat uit de geest geboren is, is geest. En dat mag hen tot dankbaarheid stemmen. En het mag hen tegelijk ook de Heere doen vragen. In vrijmoedigheid. Om rijkere genade. Om sterker geloof. Om krachtiger genade. Om minder te zondigen en meer gerechtigheid te doen. Meer bij de wereld vandaan te blijven en dichter bij de Heere te leven. Meer de Heere lief te hebben, meer zijn volk lief te hebben en meer de zonde te haten. Amen. We zingen Psalm 1, het eerste en het tweede vers.
Heere, wij mogen andermaal tot u komen en voor uw aangezicht buigen in gebed en in dankzegging. Gij hebt ons vanuit uw woord voorgelicht over wat het waarachtige leven met u is en wat gij van zondaren maakt. En Heere, u zal er op deze wereld altijd nog veel aan tekort komen. U zal dat volk dat door u wedergeboren is inderdaad nog in vele dingen nalatig zijn, maar de wortel der zaak wordt toch in hen gevonden. En wij bidden van u, Heere, geef dat zij allen van harte begeren om te mogen opwassen en toenemen in de kennis van Christus. Dat ze mogen voortgaan op de weg des levens. Dat ze door uw genade, door uw geest, zo mogen worden geregeerd en bestuurd en geleid. Dat zij waarlijk geestelijk mogen leven. Heere, wij bidden van u, aangezien uw volk ook, als uw woord tot hen komt en als uw woord hen voorhoudt hoe het moest zijn en als de werkelijkheid hen vertelt hoe het wel is, aangezien uw volk beschaamd moet staan. O God, en dat is zo. Dat is zo. Wie is er, als hij hoort wat het moest zijn en als hij ziet hoe het is, wie is er die dan tevreden kan zijn over zichzelf? Moeten we dan niet inderdaad met beschaamde kaken erkennen, Heere, wat komen we er veel aan tekort? En wat hebben we u weinig eer en liefde gegeven? Maar aangezien uw volk die beschaamdheid moet kennen, Heere, wilt gij hen niettemin door uw geest zo vervullen en bezielen dat ze van harte begeren om Gode verheerlijken te leven, de wereld te verlaten, de oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heren, degenen die onbekeerd zijn, degenen die van u vervreemd zijn, degenen die buiten u staan, die nog vlees zijn, o Heren, wilt gij hen trekken met de koorden uw liefde, onweerstaanbaar. Geef dat de wereld voor hen zo onbelangrijk, onbetekenend, leeg, hol en voos gaat worden. En dat uw dienst zo aantrekkelijk en zo begerenswaardig mag worden, dat ze het waarlijk leren om het vreemde land te verlaten en terug te keren als de verloren zoon tot het huis des vaders. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 71, het eerste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u
en geven u vrede. Amen.